iedereen van harte welkom. We gaan beginnen met de voorzang en dat is uit de bundel van Johannes de Heer, 563, het eerste, het vijfde en het zesde couplet. Volg steeds uw heiland in het licht. 563, 1, 5 en 6. Is hier een hart door vrees benard. Uit de bundel 881. Allebei de verzen.
Thank you.
sluiten de voorzang af met lied 910. 910, alle versen. Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven. In ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan dominee Niemeyer. We hebben het met de bidstond al gezegd, u mag Gods woord openen en u mag het verkondigen. Tony, bedankt voor de muzikale begeleiding, geweldig. Volgende week zondag hoopt broeder Job van Beek hiervoor te gaan en uiteraard bent u ook dan weer van harte uitgenodigd. Wij zijn blij dat broeder Berend Scholte weer in ons midden is. En hij zelf wil het een en ander over zijn afwezigheid vertellen. Mag ik je naar voren vragen, Berend, om iets te vertellen?
Mensen, we hebben net gezongen, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik ben in half januari ben ik gevallen op mijn knie. En ik zal u wel vertellen, op een zeker moment kon ik niet meer lopen. En goede raad is dan duur. Je komt bij de huisarts, je wordt hier naartoe gestuurd, naar het ziekenhuis toegestuurd. En op een zeker moment, ze maakten een hele verkeerde diagnose. En op een zeker moment heb ik 6 weken thuis gezeten, totdat ik een vriend had. En die zegt, joh, hij zegt, ik heb een race. Hij zegt, welk been is het? Ik zeg, mijn rechter. Hij zegt, nou, dat was bij mij ook zo. Hij zegt, dan mag je die hebben en dan mag je die gebruiken. Hij zegt, en dan kan je weer lopen. Nou, ik loop nu weer als een kiefer. Ik wacht wel op een operatie voor de knie. Maar zo zie je dat Gods genade veel groter is als dat wij kunnen bevatten. Zijn genade is zo intens groot. Er is maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? Mensen, we zitten in de eindtijd. En de Heer Jezus staat voor de deur. En die klopt aan ieder hart. Ook bij jullie die nog niet tot een ware keuze zijn gekomen. Ik bid en ik pleit voor jullie allemaal. Maar ik dank jullie allemaal voor de gebeden die jullie mij in wijsheid, maar ook in liefde geschonken hebben. En laten we zo aan de zieke blijven denken en bidden en strijden totdat hij komt. Amen.
Amen. Berit, bedankt voor je getuigenis en voor je lofprijzing. Zo is ons dankgebed voor zuster Inge Leusink. Zij is weer in ons midden. Ja, hartelijk welkom. En natuurlijk ook onze dankgebed rond broeder Berend Scholten. Daarnaast zijn onze voorbeden voor zuster Jet Wassink. Zij is van de week opgenomen in de Engelenburg voor verder herstel van haar gebroken bekken. Broeder Joop Methorst ligt nog op de IC. Er is een lichte vooruitgang te constateren, maar het blijft een zorgsituatie en wij bidden ook voor verder herstel. Ook willen wij bidden voor hen, wiens namen hier niet genoemd zijn en met ziekte, pijn en zorg te maken hebben. Bij de uitgang kunt u na de dienst uw gave geven in de collectebus bij de deur. Deze is bestemd voor de onkosten van de Maranatendiensten. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor Trudy en Kees Breunzen. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande lied 446. En dat is Psalm 106. Dat is Psalm 146. En nu staan er 5 coupletten in deze bundel. En die gaan we alle 5 zingen. Maar ik ben altijd een beetje bang voor sleur. Maar de oorspronkelijke versie is 8 coupletten. Dus troost u een klein beetje. We gaan 5 coupletten zingen. Alle 5 die in deze bundel staan. 2 voor Fotum en Groet. En na Fotum en Groet de 3 andere coupletten. 446 uit de bundel.
Van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Wonderbaar zijn uw getuigenissen, daarom bewaart ze mijn ziel. Het openen van uw woorden verspreidt licht en het geeft de onverstandigen inzicht. En ook op dit moment zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade en vrede zij u van God de Vader en van zijn Zoon en door de Heilige Geest. Amen. We gaan de volgende 3 coupletten ook met elkaar zingen. Fijn om elkaar vanmiddag op dit moment zo te mogen ontmoeten. Veel bekende gezichten, sommige onbekend. Maar fijn dat we zo op dit moment bij elkaar mogen zijn om met elkaar Gods woord te openen. En wat we ook net in het woord gelezen hebben, dat Gods woord is zo wonderlijk. En zijn getuigenissen mogen we vasthouden en dat verandert ook ons leven. En ik hoop dat ook vandaag dat woord van God ons leven mag gaan veranderen. En dat we dat woord ook in ons op mogen nemen. Hartelijk welkom. Laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Mag ik u volgen in gebed. Vader in de hemel, wat is het geweldig om zulke prachtige lofliederen te mogen zingen. En ook getuigenissen te mogen horen hoe u gebeden verhoort en mensen ook weer opricht. Heer, dank u wel dat u ons in de gelegenheid gesteld hebt om vanmiddag hier op dit moment, hier in deze kerk aanwezig te mogen zijn. Heer, dan willen we in het bijzonder ook bidden voor, danken voor zuster Inge Leusink, Heer, dat ze ook nu weer bij ons mag zijn. En broeder Berend Scholte, dat u hem ook zo tegemoet gekomen bent, Heer, in dit middel, Heer, waardoor hij ook weer kan lopen. Heer, en dat laat het zien, Heer, dat we eigenlijk in alles afhankelijk zijn van u. En we willen u hartelijk danken, Heer, dat u gebeden verhoord hebt en dat ze ook nu weer samen zo in ons midden, in de kring, aanwezig mogen zijn. En we willen ook in het bijzonder bidden, Heer, voor onze zuster Jet Wassink. Heer, u kent haar, u weet wat ze nodig heeft, Heer, en wat zal het pijnlijk zijn, Heer, wat zij meegemaakt heeft. Maar wilt u alstublieft de breuk weer helen en dat u haar ook alstublieft ook weer genezen zal. En dat bidden we ook voor onze broeder Joop Methorst. Heer, u kent hem, u kent ook zijn dienstbaarheid, dat hij altijd zo graag erbij is en mee wil helpen. Soms ook op een hele eenvoudige manier. Maar dank u wel dat we hem en ook zijn vrouw ook aan u mogen opdragen, Heer. En wilt u hen geduld geven, maar ook dat ze mogen weten, Heer, dat u heel dicht bij hen bent. Heer, dank u wel dat we zo voor onze Maranatha-gemeenschap hier mogen bidden. We voelen ons met elkaar verbonden in die ene naam, de Heer Jezus Christus, die zijn leven aan het kruis voor ons gegeven heeft, die de zonde begraven heeft, Heer, en ja, waarin we mogen weten dat als we in de Heer Jezus geloven, dat onze zonden weggeworpen zijn in de diepte van de oceaan, dat u ze niet meer zult gedenken, dat we gerechtvaardigd zijn, dat we verzoend zijn met God en dat we eeuwig leven hebben. Heer, dank u wel dat we dat ook mogen weten als een zekerheid. Heer, we willen u vragen, wilt u vanmiddag tot een ieder van ons spreken? Heer, wilt u onze harten openen, ons verstand openen? Wilt u mij ook de volheid van uw Heilige Geest schenken om ook uw woord door te kunnen geven? En we danken u, Heer, dat we ja, zo deze middag aan u op mogen dragen. Ik wil ook vanmiddag in het bijzonder bidden, Heer, voor uw volk Israël. We weten, Heer, het is uw heilsvolk en u heeft dit volk gebruikt uiteindelijk om ons dat heil te geven in Christus. En we willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook al is er nu zoveel verdeeldheid in het volk zelf, Heer, we willen u vragen, wilt u ja, dit volk, uw volk, alstublieft beschermen? Dank u wel, Heer, dat u tot uw doel zult komen met uw volk. Ik wil ook bidden voor onze broeders en zussen die onder hele andere omstandigheden samen moeten komen, die vervolgd worden of bedreigd worden. Heer, wilt u uw gemeente alstublieft wereldwijd vasthouden? En we weten, Heer, u bent uw gemeente aan het klaarmaken voor het moment dat wij u, Heer Jezus, van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Dank u wel dat we zo deze middag ook deze dienst aan u op mogen dragen. En wilt u ons uw zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat lied is 657. 657, een hele bekende. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. 657 en de volgende coupletten. Laten we samen een klein stukje lezen uit de eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk. 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. Ik lees uit de NBG-vertaling. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat en waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zijt gekomen. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet tevergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Toch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij en zo zijt gij tot geloof gekomen. Tot zover dit mooie stukje uit 1 Korinthe 15. We zeggen wel eens 1 Korinthe 15 is het opstandingshoofdstuk van Paulus. Paulus besteedt een heel hoofdstuk aan de opstanding van Christus. En Paulus heeft trouwens heel wat thema's behandeld in deze Korinthebrief. In de eerste Korinthebrief gaat het over partijschappen, gaat het over wereldse filosofie, vergeleken met christelijke wijsheid. Het gaat over het bouwen op het fundament. Het gaat over zonde in de gemeente in de Korinthebrief, over het huwelijk, over offervlees, over apostelschap, over het avondmaal, over de positie van de vrouw, over gaven van de geest, over de rol van liefde in ons leven, 1 Korinthe 13, over orde in de gemeente. Nou, een heleboel thema's, onderwerpen behandelt hij in de Korinthebrief. Maar, dat zegt hij in vers 3, maar voor alle dingen, als het ware boven alles, het allerbelangrijkste, ik heb Christus de gekruisigde verkondigd. En dat zegt hij ook zo mooi, als hij dan in 1 Korinthe 2 dan zegt hij, ik heb me niet voorgenomen onder u dan Christus de gekruisigde te prediken. En daar willen we vanmiddag met elkaar eens wat meer over nadenken. Wat is nou dat hart van het evangelie? Ik denk dat ook in heel veel kerken dat hart van het evangelie een klein beetje bedekt wordt. En dat er over allerlei andere dingen gesproken wordt en niet meer over het kruis, niet meer over het bloed van Christus. En daarom vanmiddag het hart van het evangelie. Paulus die komt daar in Korinthe. Hij ontmoet daar Priscilla en Aquila, die ook tentenmakers zijn. Paulus was ook een tentenmaker. En ze gaan samen tenten maken daar in Korinthe. U weet waarschijnlijk wel waar Korinthe ligt. Hè? Korinthe ligt een beetje een zuidelijk stukje van Griekenland. En je hebt het grote vasteland van Griekenland en dan wordt Griekenland heel smalletjes, een soort, ja, een heel smal stukje, net zoals de taille in Limburg. En dan wordt het weer wat breder en op dat hele smalle stukje, daar ligt een hele grote havenstad, dat is de stad Korinthe. En die Korinthe-stad, die omvat dat hele stukje van zee tot zee. Aan de ene kant heb je de haven naar Spanje. En aan de andere kant heb je de haven naar de Aziatische landen. En daar ligt Korinthe. Een vreselijk grote stad. Een handelsstad. Je zou het kunnen vergelijken een beetje met Rotterdam. Waar heel veel gehandeld wordt. En u weet natuurlijk ook wel waar gehandeld wordt, daar zijn ook Joden aanwezig. En er was een hele grote Joods gemeenschap daar in Korinthe. En Paulus die ging onder deze mensen in Korinthe, deze Joden, daar werken. Hij kwam in de synagoge. En op een gegeven moment kwam zelfs de overste van de synagoge tot geloof. Nou, daar heb je de poppen aan het dansen, hè? En Paulus die kon op geen, nou ja, de onvergelijkbare wijze laten zien dat Jezus, zoals hij hier op aarde geleefd heeft, de vervulling was van dat wat er in de Messias, over de Messias geschreven werd in het Oude Testament. Want ja, als er één het Oude Testament kende, dan was het Paulus wel. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliel, hij was fariseer, hij was schriftgeleerde, hij was als Hebreër onder de Hebreërs. Dus hij was echt doorkneed in de schriften, deze Paulus. En dan kon Paulus haarfijn aan die Joden vertellen, nou kijk, moet je dat eens lezen. En dan moet je dat eens lezen. En dan moet je, weet je, dan stonden die Joden op een gegeven moment verstandelijk met de rug tegen de muur. Ze konden geen kant meer op. Echt waar. En wat deden ze dan? Nou, dan gingen die Joden herrie schoppen. En dan gingen ze schoppen en vervolgen en de boel opruien. En dat maakte Paulus elke keer weer mee, hè. Maar hij kon elke keer weer vanuit de schriften, en dat staat ook zo duidelijk in de Bijbel, dat hij vanuit de schriften kon bewijzen dat Jezus de Christus, dat Jezus de Messias was, die zij verworpen hadden. Dus ja, dat vonden die Joden natuurlijk lang niet leuk, dat er een van hen die zo goed de schriften kende, hen steeds maar weer met de rug tegen de muur aan zette. Nou, hier wil ik met u nadenken over hoe Paulus ons laat zien hoe Jezus de Christus is, hoe Jezus de gekruisigde ook onze heiland is geworden. En dat kan hij op onnavolgbare wijze. Ik vind het zo mooi dat hij hier zegt, en dat staat zo mooi in vers 3, dat hij zegt, en voor alle dingen als voorrang verleende, als belangrijkste, mag ik jullie vertellen dat Christus is gestorven voor onze zonden. En er zit hier iets heel moois achter, naar de schriften, volgens het woord van God. Je kunt het in het Oude Testament terugvinden. En dan zegt hij daarna, en hij is begraven en opgestaan. Ik zou zeggen, hij is begraven na de schriften en hij is opgestaan na de schriften. Maar dat doet hij dus niet. Paulus die koppelt het begraven en opstaan aan elkaar. Ziet u dat staan ook in uw Bijbel? Dus hij zegt, hij is gestorven na de schriften, dat is één. En ten tweede, hij is begraven en opgestaan na de schriften. En dat begraven en opstaan, dat hoort bij elkaar. Ik zeg wel eens, als ik op een begraafplaats sta en ik leid daar een begrafenisdienst, dan zeg ik wel eens, we staan hier op een, vroeger noemden ze dat een dodenakker. Een dodenakker, dat was een begraafplaats. Je ziet wel eens op oude grafstenen zo'n korenaar, hè? Zo'n korenaar, want men ging ervan uit, hier wordt gezaaid. Hier worden dode lichamen aan de aarde toevertrouwd, hier wordt gezaaid. En Paulus heeft het er ook over. Hier wordt een korrel gezaaid van het uiteindelijke opstandingslichaam. En ik zeg wel eens, als we dan iemand aan de aarde toevertrouwen, dan zeg ik wel eens, weet je, dit is niet de laatste handeling die we nu doen, maar dit is de eerste handeling die we verrichten ten opzichte van de toekomst. U ziet het vandaag om u heen. De boeren zijn weer aan het ploegen en aan het eggen en aan het zaaien. Als een boer aan het zaaien is, dan kijkt hij niet terug, maar dan kijkt hij vooruit. Dat doet hij met het oog op de toekomst. En dat is ook, begraven is zaaien. En zaaien is uitkijken naar de toekomst. En daarom denk ik dat de Bijbel heel duidelijk ons leert dat als wij onze doden niet moeten verbranden, niet moeten cremeren, maar mogen zaaien met uitzicht op de toekomst die zal komen. Nou, Paulus die zet dat hier heel mooi zo in twee stukjes uit elkaar. Waarom zegt hij hier dat Christus is gestorven naar de schriften? Nou, daar wil ik heel kort met u even over nadenken. Paulus liet zien dat Jezus helemaal volgens het woord van God gestorven is. Nou, laten we dus een paar dingen bekijken. Als we kijken naar de inleiding hoe Jezus gestorven is, kijkt u naar Matteüs, Matteüs hoofdstuk 26. We gaan even wat bladeren in de Bijbel om te laten zien dat Christus inderdaad volgens het woord van God gestorven is. Naar de schriften. Zijn sterven was dus niet zoals dokter Albert Schweitzer, een van de bekende filantropen, ooit gezegd heeft. Ja, dat sterven, dat is hem overkomen als martelaar. Ja, dat heeft Albert Schweitzer gezegd. Maar de heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd, niemand ontneemt mij mijn leven. Ik leg het zelf af. Op de manier zoals het ook in de Bijbel aangegeven is. En ja, hier staat in vers 14 van Matteüs 26. Toen ging een van de twaalfen, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriesters. En hij zeide, wat wilt gij mij geven? Dan zal ik hem aan u overleven. En zij stelden hem 30 zilverlingen ter hand. Nou, hier werd Jezus dus verkocht voor 30 zilverstukken. Waarom nou 30? Zouden die priesters dat stukje kennen uit Zacharia 11? Wat weet wat er in Zacharia 11? Het is een beetje te gek om los te lopen. Maar in Zacharia 11, daar staat dat de herder geslagen wordt. En dat de herder zijn loon ontvangt. De herder die verworpen wordt. En dan staat er in Zacharia 11. En de Jezus heeft dat ook gezegd in de hof van Gethsemane. De herder zal geslagen worden. En de kudde zal verstrooid worden. Nou, dat komt hier allemaal voor in Zacharia 11. En dan staat er in vers 12, Zacharia 11 vers 12. En ik heb tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, geef mij loon. Maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af. Hoeveel? 30 zilverstukken. Weet je dat hier 30 zilverstukken gegeven wordt voor de prijs van Jezus? En weet u, het begon bij Judas al veel eerder hoor. Wij denken heel vaak, ja, Judas kon niet anders. Want daartoe is Judas ook geboren. Vanuit de wieg was hij voorbestemd om de Jezus te verraden. U kent dat wel, die voorbestemmingsleer, hè? Het kon ook niet anders bij Judas. Maar is het nou echt zo? We zeggen wel eens, er staat in de Bijbel, Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Nou ja, daar kan Esau er toch helemaal niks aan doen? Is dat zo? Nou weet u, toen Jacob en Esau in de schoot van Rebekka waren, wat gebeurde er toen? Toen zei Rebekka, wat is er nou toch aan de hand? Die twee zijn met elkaar aan het vechten. En toen zei hij, ja Rebekka, er zijn twee volkeren in jouw schoot aan het vechten. En de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Wat gek hè? God die kende Esau allang van tevoren. En hij wist dat daar een heel ander volk uit geboren zou worden. En hij kende Jacob ook. Zingen we dat niet in die Psalm 139? Uw ogen zagen mijn formeloos begin. In uw boek waren al de dagen al opgeschreven die nog zouden komen. Kunt u dat begrijpen? Kunt u dat begrijpen dat voordat wij geboren werden, en nou ga ik heel ver hoor. Kunt u het begrijpen dat voordat wij geboren waren, God ons hele dagboek van ons hele leven al kende? Ik begrijp er niks van. Maar ik geloof het wel. Ik geloof zelfs dat God al lang van tevoren wist dat u vanmiddag hier zou zitten. Dat is voor God geen verrassing. Hij kijkt over ons leven helemaal naar de toekomst. En zo wist hij ook dat Judas een liefde voor geld had. Toen er een zondares een kruikje brak voor de waarde van 300 schellingen, toen zei Judas, nou dat geld had ook aan de armen gegeven kunnen worden. Maar wat staat er daarachter? Dit zei hij omdat hij zelf dat geld achter wilde houden. Want Judas, wat er in 1 Timotheüs 6 staat, Judas had geldzucht. De wortel van alle kwaad is de geldzucht. En daar begon het bij Judas mee. Zelfs zover dat hij zijn heiland ging verkopen. Moest dat van Jezus? Nee. Hij heeft er zelf voor gekozen. Het was zijn eigen wil. En die keuze die hij maakte, die kende God al lang van tevoren. Nou, dat is voor ons onbegrijpelijk. Dat is voor ons niet te bevatten. Maar omdat God ons leven overziet, heeft hij zijn beslissing al genomen voordat we geboren worden. Ja, en ik zeg wel eens, God loopt niet achter zijn eigen schepselen aan om te kijken wat zijn schepselen doen en dan pas de keuzes maken. Nee, God loopt voor zijn schepselen uit. En hij weet wat zijn schepselen gaan doen en hij maakt de keuzes. Zo is het. Nou, hier zien we dat Judas precies dat doet wat in Zacharia al bijna 700 jaar van tevoren gezegd werd. Hij is gestorven naar de schriften. Of, als u nog iets verder kijkt, in Lucas 13, daar is de Jezus onderweg naar Jeruzalem om te sterven. En je ziet iets verder terug dat de Jezus zijn blik richt naar Jeruzalem, want buiten Jeruzalem kan hij niet sterven. En dan is de Jezus onderweg naar Jeruzalem, naar de plaats waar hij op de berg, waar eens Abraham zijn eigen zoon geofferd heeft, is hij op diezelfde Moria op weg naar Jeruzalem. En dan staat er in vers 32, het tweede stukje, zie ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen heden en morgen. En op de derde dag ben ik gereed. En dan staat er in vers 33, doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan dat de profeet buiten Jeruzalem omkomt. De Heer Jezus, 3 dagen onderweg naar de offerplaats. Nou, we moeten met me eens even kijken in Genesis 22. Daar is Abraham op weg naar de offerplaats. Met zijn zoon Isaac. En dan is het zo mooi dat de Heer tegen Abraham zegt in het eerste vers van Genesis 22. Abraham, jouw enige zoon, de zoon die jij lief hebt, die moet je offeren. Kunt u dat begrijpen dat God het aan een vader vraagt? Kunt u begrijpen dat God aan een vader vraagt, je moet je zoon offeren, je moet je zoon doden op de berg die ik aanwijs. Nou, dat begrijpen we helemaal niet. Net zoals als u dat niet kunt begrijpen, zo kunnen wij ook niet de liefde van God begrijpen. Dat hij zijn eigen zoon naar deze offerplaats liet gaan. En dan staat er in Genesis 22, ja, wat staat er dan? Isaac die draagt het hout, het gekloofde hout. Ik dacht vroeger altijd, nou, een paar takjes of zo, hè? Een takkenbosje op zijn rug gebonden. Nou, er zitten hier best wel mannen en misschien ook wel vrouwen die wel eens hout kloven. Met de kloofbijl. Dat zijn geen dunne takjes, hè? Dat zijn houtblokken. En Isaac die droeg die houtblokken op zijn rug. De Joden, in het Jodendom, gelooft men dat Isaac toen al zo'n jaar of 33 geweest is. Toen dat gebeurd is. Isaac droeg het hout. En dan staat er in vers 4, toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. Zie je wat Lucas 13 zegt? 3 dagen onderweg. Abram, 3 dagen onderweg naar de offerplaats. De Heer Jezus is gestorven naar de schriften. Hoezo naar de schriften? Wat zegt Paulus in 1 Korinther 5 vers 7? Daar zegt Paulus, ook ons paaslam is geslacht. De Heer Jezus is als paaslam geslacht. En dan staat er letterlijk in Exodus 12 dat het paaslam moest geslacht worden tussen 2 avonden in. Tussen 2 avonden in. Op de 14e van de eerste maand, Nisan. Nou, die eerste avond heeft er Jezus tegen zijn apostelen gezegd, maak jullie de zaal klaar. Bereid jullie alles klaar en dan heb ik, ik begeer zeer, zegt hij in Lucas, om met jullie dat paascha te eten. En op die eerste avond hebben de apostelen dat klaargemaakt. Heeft er Jezus de voeten gewassen van al de apostelen? Heeft er Jezus het brood uitgedeeld en gezegd, dat is mijn lichaam? Heeft er de wijn uitgedeeld? Op die eerste avond heeft hij dat gedaan. En dan staat er op een gegeven moment in Johannes 14, sta op, laten we hier vandaan gaan. Toen is er Jezus dwars door de wijngaarden, de oostelijke helling, naar beneden gelopen. En toen heeft er Jezus verteld over de wijnstok met de ranken in Johannes 15. En toen is er Jezus door het Kedrondal naar de Hof van Gethsemane gelopen. Daar werd hij gevangen genomen. En weet u, binnen nog geen 24 uur, voordat de andere avond aanbrak, was Jezus al lang begraven. Heel snel ging het achter elkaar. Weet u, hij werd gevangen genomen in de Hof van Gethsemane. Hij werd verhoord door het Sanhedrin. Hij werd naar Pilatus gebracht. En hij werd om 9 uur 's morgens gekruisigd. Om 12 uur werd het donker. En om 3 uur riep Jezus, het is volbracht. Zo snel ging het. Het was voorbij, tussen 2 avonden. En u moet niet vergeten dat dit precies dezelfde dag was waarop de Joden hun paaslam slachten. Waaruit weten wij dat? Nou, als u een klein beetje de lijdensgeschiedenis kent, dan weten we dat er steeds staat, de volgende dag zou het Pasen zijn. Het was tijdens het paasfeest. En ja, misschien wel goed om dat even te lezen in Johannes. Johannes hoofdstuk 19. U weet ook waarschijnlijk wel dat de Joden die Jezus aanklaagden en hem naar Pilatus brachten. Maar waarom, staat er, gingen ze het gerechtsgebouw van Pilatus niet naar binnen? Waarom bleven ze buiten staan? Omdat ze zich anders zouden verontreinigen en dan konden ze het paascha niet eten. Dus ze bleven buiten staan. Dus het was een hele communicatie. Pilatus stond er bovenaan die trappen en de Joden die stonden er buiten. En zo, ja? Nou, ze gingen niet naar binnen omdat het de dag van de voorbereiding was. En de dag van de voorbereiding, of de voorsabbat wordt het ook wel eens genoemd, dat was de dag waarop de Joden het paaslam slachten en het paaslam aten. En zorgden dat het hele huis gekuist werd, dat er helemaal geen zuurdesem meer was. Alle broodkruimeltjes moesten eruit gezogen en weg. Ja, het mocht zelfs niet in de stofzuigerzak blijven zitten. Het moest allemaal weg zijn en het huis moest gereinigd worden. Want de dag daarna begon het feest, het Pesachfeest, het feest van de ongezuurde broden. Dus precies op de dag. En er staat in Johannes 19, vers 31, daar staat de Joden dan, daar het voorbereiding was. Zie je het staan? Het was voorbereiding. En dan staat er, en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot. Moet u even goed onthouden dat het er staat, hè? De dag van die Sabbat was groot. Vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en ze weggenomen zouden kunnen worden. Nou, hier zien we dus dat de Heer Jezus precies op de dag gestorven is waarop de Joden hun paaslam slachten. En daarom zegt Paulus ook ons paaslam is geslacht. Dus de Heer Jezus is niet zomaar op een of andere dag geslacht. Hij is niet op een of andere dag gekruist, maar precies op die dag waarop het paaslam geslacht moest worden. We gaan nog iets verder kijken. Als we dan de Heer Jezus aan het kruis zien hangen, wat gebeurt er dan? Nou, dan staat er in vers 32 van Johannes 19, dat, ja, weet je, in principe kon dat ook niet. Als mensen gekruisigd werden, dan werden ze zo gekruisigd dat de mensen, en dat was ook vaak op een kruispunt waar wegen bij elkaar kwamen, de weg naar Damascus en naar Jaffa, en de voorbijgangers waren er, die konden dat zien, het was een stukje vermaak. En die mensen werden zo gekruisigd dat mensen soms wel eens 2 à 3 etmalen, dus dan hebben we het over 72 uur, gewoon in leven bleven aan het kruis. Zo lang bleven ze vaak leven aan het kruis. En als de Heer Jezus 6 uur aan het kruis gehangen heeft en dan al dood was, ja, dat kon gewoon niet. Dat geloofde men ook niet. Dus ja, toen ze zeiden van ja, moet je horen, als de zon ondergaat of als de eerste ster verschijnt, als straks de avondschemering aanbreekt, dan begint onze Sabbat. En tijdens de Sabbat mogen die lichamen niet aan het kruis blijven hangen, dus ze moeten eraf. Dan zei Pilatus, nou ja, dan moet je ze maar doodmaken. En dan moeten ze verwijderd worden. Nou, dan komen ze inderdaad, die soldaten, die komen bij de 2 misdadigers, die links en rechts van de Jezus gekruisigd zijn. En u weet waarschijnlijk wel dat om zo lang in leven te kunnen blijven, werd onder de voeten aan het kruis soms een soort uitstulpseltje, een soort voetenbankje gemaakt, waardoor ze toch nog een klein beetje konden staan aan dat kruis. Want u moet maar eens een keer 10 minuten aan de rekstok hangen. Heeft u wel eens geprobeerd? En dan een beetje optrekken, hè? 10 minuten. Nou, op een gegeven moment kun je niks meer zeggen. Dan worden je longen helemaal uit elkaar gerekt en dan kun je ze niet meer opblazen. En dan gaan al je gewrichten, die gaan uit elkaar. En als nou die gekruisigden nog verder wilden leven, dan konden ze zich met hun voeten afzetten, zich omhoog werken, konden ze een hap adem nemen en dan hingen ze weer een poosje. Nou, toen kwamen die soldaten, die kwamen bij de misdadigers. En waarschijnlijk lag de hamer, zo'n grote vuist, die lag nog gewoon onder het kruis. En er werd met de hamer die knieën kapot geslagen. Nog een beetje erger dan bij onze broeder die net naar voren kwam. Maar zijn knieën kapot geslagen. De benen werden dus gebroken. En die konden zich ook niet meer afzetten. Nou, dan was het stikken. Dan was het stikken. Dus de 2 misdadigers naast de Heer Jezus werden zo hun benen gebroken. Laat het maar even lezen in vers 32. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd waren. Maar dan komen ze bij Jezus. En wie staat op een afstandje te kijken? Johannes. Johannes die staat op een afstandje te kijken. En wat ziet Johannes dan? Maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was. Ze waren heel verbaasd dat Jezus al gestorven was. Want Jezus had zelf het moment bepaald waarin hij zijn leven aflegde. Dat heeft niemand hem afgenomen. Hij zei op een gegeven moment, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat kon de Jezus op zo'n luide manier nog zeggen, met zoveel volume vanuit zijn longen, dat die hoofdman die dat hoorde, die zei, dit moet wel de Zoon van God zijn. Als je zo luid ja, je leven aan de Heer kan geven. Ik heb bij heel wat sterfbedden gestaan, maar ik heb nog nooit bij een sterfbed gestaan waar iemand uitbundig aan het zingen was. Of uitbundig aan het praten, maar met een heel klein, miniem stemmetje vaak. Maar de Heer Jezus heeft daar als overwinnaar ja, geroepen. En die hoofdman die was zo onder de indruk. En ze komen dus bij dat kruis van Jezus. Waar Jezus zagen dat hij gestorven was. En wat staat er dan in vers 33? En mensen zetten maar een dikke streep onder. Want daar staat in vers 33. En zij braken zijn benen niet. Waarom niet? Ze braken zijn benen niet. Nou, er staat heel duidelijk, als u kijkt in Exodus 12, over het paaslam wat geslacht moet worden. En Jezus is als paaslam geslacht. Dan staat er in Exodus 12, vers 46, aan het einde. Exodus 12, vers 46, daar lezen we. Geen been zult gij van het paaslam breken. Zie je het staan? Nou, Johannes die kijkt daarnaar en die ziet die soldaten bij het kruis komen en die houdt zijn adem in. En dan ziet Johannes ineens, hey, ze breken zijn benen niet. En tegelijkertijd steekt een soldaat zijn zwaard, zijn speer in zijn zij om te controleren of hij ook werkelijk dood is. Weet je dat er op dat moment twee profetieën in vervulling gaan? Doordat zij zijn benen niet breken, gaat een profetie naar het verleden in vervulling. Hij is het paaslam, want geen been mag gebroken worden van het paaslam. Maar er gaat tegelijkertijd al een profetie naar de toekomst in vervulling, want er staat in Zacharia, als de Heer Jezus terugkomt, zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Zie je dat hier in één handeling als het ware een profetie naar het verleden en naar de toekomst in vervulling gaat? Christus is gestorven naar de schriften. Geweldig om dat te weten. Maar ja, er valt nog wel veel meer over te zeggen. Ik zal het u niet allemaal uit de treuren vertellen. Hij is gestorven naar de schriften. Weet u, dat paaslam, en dat staat ook in Exodus 12, moet u Exodus 12 voor uzelf nog maar eens een keer lezen, dat paaslam wat uitgezocht werd, dat moest een volmaakt lam zijn. Daar mocht niets aan, geen gebrek aan zijn. Dat moest het beste van het beste zijn. Nou, en dan komt weer Jezus daar in het Sanhedrin. En dan staat er, en ze proberen een beschuldiging tegen hem in te brengen. En ze vonden er geen. Ze vonden er geen. Pilatus, die tot tweemaal toe de conclusie trekt van, ja, maar wat heeft hij dan gedaan? Of Pilatus die nog een keer zegt, ik vind geen schuld in hem. Zelfs een vrouw, die op een gegeven moment naar hem toe komt en daarover gedroomd heeft. En tegen Pilatus zegt, bemoei je niet met deze rechtvaardige. Of een man als Judas, die berouw krijgt en het geld wat hij gekregen heeft, die 30 zilverstukken in de tempel gooit, met welke woorden? Ik heb verraden onschuldig bloed. Nou, we weten van de Heer Jezus dat hij volkomen was. Dat er niets op aan te merken viel. Hij was het volmaakte lam. Wat onze zonde gedragen heeft. Ja. En dan in die tijd, als een Jood overtrad, wat werd meestal gedaan? Nou, dat hebben ze ook bij Paulus gedaan. Stenigen. Kom op. En hoeveel Joden zijn er ook in? Stefanus. Dat was gebruikelijk bij het Joodse volk als een Jood gezondigd had of schuldig was, stenigen. Nou, kon misschien niet gedaan worden omdat Paulus ook een Romein was. Maar dat wisten ze niet altijd. Maar Paulus werd niet gestenigd, hij werd gekruisigd. En weet u dat in Psalm 22, en David heeft deze psalm al geschreven 1000 jaar voor Christus, dat in Psalm 22 staat, letterlijk, de eigenschappen van iemand die gekruisigd worden. Daar staat bijvoorbeeld, ik kan mijn beenderen tellen. Wat ik net zei, alle gewrichten worden uit elkaar getrokken. Ten tweede staat, ze hebben mijn klederen onder mij verdeeld. Nou, is precies zo gegaan. En het derde wat er staat in Psalm 22, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Nou, in de tijd dat David dat schreef, wist niemand dat hij het over de dood had van de Messias. Want de kruisdood werd pas ingevoerd door de Romeinen vele honderden jaren later. Dus ja, als Paulus zegt, hij is gestorven naar de schriften, dan kan ik alleen maar zeggen, het is precies gegaan volgens het woord van God. Hij is gestorven naar de schriften. Het tweede wat heel belangrijk is, er staat, hij is ook begraven naar de schriften. Ja, wij denken heel vaak, nou ja, dat is toch... Nee, daar is iets heel wonderlijks in. Weet u, normaal gesproken, een vervloekte aan het kruis werd überhaupt helemaal niet begraven. Een vervloekte aan het kruis werd van het kruis afgehaald, werd naar het Alhimon gebracht. Dat was een soort afvalhoop waar altijd brand was. Daar werd het afval verbrand, daar werden ook vervloekten verbrand. Dat was een soort crematorium. En het was heel gebruikelijk dat als deze lichamen van het hout afgehaald werden, dan werden ze op een platte kar gegooid en zo, huppelijkee, naar het Alhimon gebracht. Stel nou toch eens voor dat dat ook met het lichaam van Jezus gebeurt. Ik denk dat het met die twee misdadigers zo gebeurd is. Stel nou eens voor als dat nou met het lichaam van Jezus gebeurd was. Zou hij dan begraven zijn volgens de schriften? Nee. Nee, dan was hij niet begraven volgens de schriften. Ziet u wat hier gebeurt? Dat hier een man, Jozef van Arimathea, hij hoorde bij de Joodse raad. Had niet ingestemd met zijn vonnis. Dus hij was al verdacht. En dat Jozef van Arimathea, en dat staat in Marcus letterlijk, dat Jozef van Arimathea waagde het om naar Pilatus te gaan, om het lichaam van Jezus te vragen. Nou, dan steekt hij zijn nek wel uit, hè? En toen zei Pilatus, nou, dan moeten we eerst wel zeker weten dat hij dood is. Dus hij stuurt de hoofdman. Hij vraagt de hoofdman en de hoofdman zegt, ja, hij is dood. Dan gaat Jozef van Arimathea, voordat die lichamen in het Alhimon gebracht worden, dan gaat Jozef van Arimathea naar het kruis. Hoe hij het gedaan heeft, weet ik niet. Of hij misschien het kruis weer naar beneden gehaald heeft en hem dan ervan afgehaald heeft. Maar hij had ook hulp van die man die 's nachts bij Jezus gekomen was, Nicodemus. En samen halen ze Jezus van het kruis af. En wat doen ze dan met het lichaam van Jezus? Dan doen ze wat specerijen, ze wikkelen hem in doeken. En dan staat er van Jozef Arimathea, dat, kijkt u maar in Matthäus 27. In Matthäus 27, daar staat... Matthäus 27 vers 57. Toen het nu avond geworden was. Matthäus 27 vers 57. Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. En die ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nou, en dan zien we dat, vers 59, en Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen en hij legde het in een nieuw graf dat hij in de rots had laten uithouwen. En na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewendeld, ging hij heen. Hij legde hem dus als het ware in zijn eigen graf. En dat was een grote grafkamer, een heel karwei geweest, waar verschillende grafkamers waren en hij legde hem in dat graf. Weet u dat dit letterlijk in Jesaja beschreven wordt? In Jesaja 53, de hoofdstuk uit Jesaja over als een lam werd hij ter slachting geleid. Hè? U kent dat stukje wel. Hij heeft onze ziekte gedragen. En dan staat er in vers 9, Jesaja 53 vers 9, daar staat Jesaja 53 vers 9. En men stelde zijn graf bij de goddeloze, en dan staat er, bij de rijke was hij in de dood. Zie je het staan? Zou dat nou zomaar allemaal helemaal toevallig geweest zijn? Nou, dat zou te veel toevalligheden zijn, toch? Het is precies gegaan zoals de Heer het zegt. Er staat ook letterlijk in de psalmen, mijn vlees zal in veiligheid wonen. Mijn vlees zal geen ontbinding zien. Dit Jezus, het lichaam van Jezus werd door hemzelf bewaard. En in een graf van een rijke gelegd. Maar wat denkt u? Toen Jezus stierf aan het kruis. Toen Jezus riep, het is volbracht. Hield Jezus toen op te bestaan? Of leefde Jezus nog? Zal ik eens wat vertellen? Toen Jezus begraven werd, toen Jezus de dood inging, heeft Jezus juist de dood overwonnen. Want wat ging Jezus doen? Er staat zo mooi in, u kent dat wel, hè? Toen, als de Jezus spreekt over de rijke man en de arme Lazarus, dan staat er, en beiden daalden af in het dodenrijk. Er was wel een scheiding. De ene kant zat die rijke man en die werd gepijnigd. En de andere kant, nee toch? Ja, daar zat Abraham. De vriend van God. In het dodenrijk. Niet in de hemel, maar in het dodenrijk. Nou, dat wil je toch niet? Je laat je vriend toch niet in het dodenrijk zitten? Ja. Want de dood was nog niet overwonnen. Toen de Heer Jezus op die berg verheerlijkt werd, kwamen er twee mannen bij hem. Mozes en Elia. En weet je waarover ze spraken? Lucas die zegt, ze spraken over zijn uitgang. Over die exodus uit Egypte, nee. Over die exodus vanuit de afgoderij bij de berg Karmel met, nee, daar spraken ze niet over, over hun uitgang. Mozes en Elia, die waren zo gericht op dat wat Jezus zou gaan doen, want dat betekende voor hen een uitgang, een exodus, een verlossing uit de dood. Want wat heeft Jezus gedaan? Toen hij begraven werd, toen hij stierf, is er Jezus niet, zoals de geloofsbelijdenis zegt, niet nedergedaald ter helle. Want dat staat er niet. Hij is nedergedaald naar de lagere aardse gewest, naar het dodenrijk. En vanuit dat dodenrijk, zegt hij zo mooi in Efeze 4, heeft hij alle krijgsgevangenen meegevoerd uit het dodenrijk en hen gebracht naar het hemels paradijs. Want hij zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En vanaf dat moment, broeders en zusters, als een christen sterft, dan dalen we niet meer af naar het dodenrijk. Maar dan gaan we naar het paradijs. Dan is het zoals Paulus zegt, het leven is mij Christus en het sterven is voor mij gewin. En ik neem afscheid om bij Christus mijn intrek te nemen. Dan gaan we nog niet naar het vaderhuis met de vele woningen. Daar gaan we pas naartoe als de Heer de gemeente opneemt. Dan gaan we met z'n allen tegelijk naar het vaderhuis. Maar we zijn wel in het paradijs. Het paradijs is een woord wat ook wel eens gebruikt wordt voor de Hof van Eden. Een ommuurde hof. Alleen voor de koninklijke familie. Je zou kunnen zeggen een paleistuin. Een rondom het vaderhuis. Dicht bij Jezus. In de heerlijkheid. Paulus is er een keer geweest. Toen hij schijndood was. 2 Korinthe 12 schrijft daarover dat Paulus zegt, ik heb daar dingen meegemaakt. Ik heb dat dingen gezien, ik kan het niet onder woorden brengen. Het is te groot en te mooi om dat met menselijke woorden te kunnen omschrijven. Dat kan ik niet. En weet je, het is veel mooier dan het mooiste moment dat je ooit hier op aarde meegemaakt hebt. De Heer Jezus heeft de dood dus al overwonnen voordat het Pasen werd, hoor. Alleen met Pasen werd het zichtbaar dat hij de dood overwonnen heeft. Het laatste. Hij is gestorven in overeenstemming met dat wat in de Bijbel staat als paaslam. Hij is begraven precies zoals het in de Bijbel aangekondigd werd. Hij is niet gecremeerd, hij is niet verbrand, maar zijn lichaam is door God bewaard gebleven. En hij is ook opgestaan naar de schriften. Hij is opgestaan zoals het in de Bijbel staat. Hij verbrak de weeën van de dood en de dood kon hem niet vasthouden. De Heer Jezus gebruikt een heel mooi stukje uit Matteüs 12. In Matteüs 12, daar zegt de Heer Jezus, ik vind trouwens het boekje Jona is een heel bijzonder boekje. Het is een uitzondering tussen alle profetische boeken. In alle profetische boeken vind je een boodschap van God. Wat God Israël wil vertellen of wat God aan de volken daarom. Maar ja, wat is nou de boodschap van Jona? Dat is heel gek. Het enige wat Jona gepreekt heeft is nog 40 dagen Nineveh wordt onder ze boven gekeerd. En verder lees je niks over een boodschap. Wat is dan de boodschap van Jona? De boodschap van Jona is het leven van Jona zelf. De geschiedenis van Jona is profetie. Dus Jona is een teken. Een teken voor Israël. Want Joden die zeggen wij zijn Israël. Wij zijn Jona. Wat er met Jona gebeurt. Ik zal het niet helemaal uitweiden. Maar Jona die krijgt van God een tweede kans. Dat krijgt Israël straks ook. Nadat Israël na 3 dagen weer tevoorschijn zal komen. Geweldig mooi. Maar er is iets mooi, nog iets anders met Jona. Er staat in vers 39 van Matteüs 12. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Nou, wat dat teken geweest is van Jona, dat weten we niet helemaal zeker. Eén ding is wel zeker, waarom hebben de mensen zich bekeerd in Nineveh? Nineveh is een hele grote stad. En dan kom je zo als één profeetje daar zo in Nineveh en hij begint te prediken, nog 40 dagen Nineveh van Onsbo en de mensen bekeren zich. Begrijpt u dat? Hoe dat kan? Wat was dan het teken van Jona? Nou, het zou kunnen, sommige mensen die zeggen, en het is wel heel mooi om dat te weten. Er was omstreeks die tijd, we kennen dat als de Bursagale zonsverduistering. Dat was op 15 juni 763 voor Christus om 2:08. U kunt het op internet terugvinden. Was er een enorme zonsverduistering in Nineveh. En dat is waarschijnlijk dezelfde tijd geweest waarin Jona in Nineveh kwam. Dat viel samen. De zonsverduistering en de prediking van Jona. En vandaar dat heel veel mensen zich bekeerden. En dan zegt hij Jezus, en dit teken zullen jullie ontvangen. Wat gebeurde er omstreeks dezelfde tijd, 's middags, toen Jezus aan het kruis hing? De zonsverduistering. Het teken van Jona. Mensen die zich op hun borst sloegen en wegrenden van het kruis. Het teken van Jona. Maar het teken van Jona gaat nog veel verder. Want dan zegt hij Jezus in vers 40, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was. Zo zal de Zoon des Mens in het hart der aarde zijn 3 dagen en 3 nachten. Jezus is gestorven volgens de schriften. Jezus is begraven volgens de schriften. En Jezus is ook opgestaan volgens de schriften. Maar u begrijpt wel, als Jezus op vrijdagavond gestorven zou zijn, dan zou hij zaterdag in het graf gelegen hebben en zondag weer opgestaan zijn. Is dat volgens de schriften? Dan zou hij eigenlijk maar 1 dag in het graf gelegen hebben. En dan komen we weer bij Johannes 19. Waarom moesten die lichamen van het hout afgehaald worden? De Joden zeiden, want de dag van die Sabbat was groot. Dat was een Sabbat die maar één keer per jaar gevierd werd. Wat voor Sabbat was het dan? Dat was niet de zaterdag. Dat was niet een wekelijkse Sabbat, maar dat was de Paassabbat. Het feest van de ongezuurde broden, die volgde dus op de dag van voorbereiding. Dat feest wat gevierd werd van de ongezuurde broden, begon met een Paassabbat. Begon met een Sabbat. Net zoals wij eerste kerstdag ook een soort zondag hebben. Zo was voor hen deze Sabbat groot, want het Paaslam was geslacht en de volgende dag zou het Pesachfeest beginnen. De eerste dag van het Pesachfeest was een Sabbat. De laatste dag trouwens ook. Dus wat is er gebeurd? Jezus werd begraven en de eerste dag dat hij in het graf lag, was de Paassabbat. De dag daarna hebben de vrouwen specerijen ingekocht, hebben specerijen klaargemaakt en dan staat er, en zij rusten naar het gebod op de Sabbat. Toen brak pas de wekelijkse Sabbat aan. Zeer waarschijnlijk zal het dus zo geweest zijn, en als u gewend bent om Goede Vrijdag te vieren, moet je gewoon doen, er is helemaal niks mis mee. Maar als u maar wel weet dat Christus opgestaan is naar de schriften, 3 dagen en 3 nachten. En dan is de Jezus waarschijnlijk op woensdagavond al gestorven. Donderdag was de Sabbat, de grote Sabbat. Vrijdag hebben ze specerijen klaargemaakt. Zaterdag hebben ze gerust. En aan het einde van die Sabbatdag, bij het aanbreken van de nieuwe dag, is Jezus opgestaan. 3 dagen en 3 nachten. Wat is geweldig om te mogen weten dat de Jezus gestorven, begraven en opgestaan is volgens het woord van God. Daar hoef je echt niet aan te twijfelen. Nou, als dit verlossingswerk van Christus zo betrouwbaar is, zo ja, volgens het woord van God zich voltooid is, dan is mijn volgende vraag aan u, wat heeft u daarmee gedaan? Heeft u ter kennisgeving aangenomen? Of is er een moment in uw leven gekomen dat u gezegd hebt, Heer Jezus, u heeft voor mij gedaan. U heeft mijn zonde gedragen, want u was het volmaakte lam. U heeft mijn zonde meegenomen in het graf. U bent opgestaan en ik met u. Uw verlossingswerk is het werk geweest waardoor ik behouden ben. En dat is niet alleen geloven dat het gebeurd is, maar ook vertrouwen dat het voor u gebeurd is. En daarom vanmiddag, Paulus zei heel eenvoudig, vertrouw op de Heer Jezus en je zult behouden worden. En op dit werk mag je vertrouwen. Hij heeft uw zonde gedragen. Hij heeft de dood overwonnen. En hij leeft volgens de schriften. En als je dat doet, dan staat zo mooi in de Bijbel, wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En als je zo gelooft dat Jezus dat voor u, voor mij, voor ons gedaan heeft, nou, dan heb je eeuwig leven. Dan mag je uitkijken naar zijn komst. En zijn komst is heel dichtbij. Want, ja, tot slot, die hovengetuigen, de wachttorengenootschap, gelooft niet dat Jezus lichamelijk opgestaan is. De apostolische gemeente, die zegt, ja, de Jezus is een soort pionier voor ons geweest, die we na mogen volgen, is een ideale. Maar weet je, als dat het geval zou zijn, ja, want wat biedt de opstanding van Christus ons dan? De opstanding van Christus is werkelijkheid geworden. En wat is het belangrijk dat u gelooft in die opstanding? En dan mag je, weet je, omdat de Heer Jezus lichamelijk opgestaan is, zullen we hem ook mogen zien als hij straks terugkomt. Zoals hij heen gegaan is zal die ook weer terugkomen. En wat een geweldig iets zal dat zijn. Dat we hem mogen zien met onze eigen ogen. Johannes zegt het zo mooi. Straks zullen we Jezus zien. En dan mogen we hem kennen als onze Heer en Heiland. Amen. We gaan met elkaar een prachtig lied zingen over de opstanding van de Heer Jezus. Lied 113. Niet ik vermoed, maar ik weet dat mijn Verlosser leeft. 113, vers 1, 3 en 4. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanmiddag zo even naar uw woord mochten kijken hoe ontzettend nauwkeurig en tot in de kleinste details uw woord de waarheid is. Het is gelouterd, het is gezuiverd en het is zo volmaakt zoals David dat ook in zijn psalmen zo mooi aangeeft. Heer, uw woord is de waarheid. En uw woord werd vervuld in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn sterven, in zijn begraven en in zijn opstanding. Maar ook straks in zijn komst, zijn wederkomst. Heer, we mogen uitkijken dat zoals u uw woord tot in de kleinste details vervult hebt bij de eerste komst van Jezus, zo zal uw woord ook vervuld worden straks als Jezus terugkomt. Heer, dank u wel dat we zo vanmiddag hier bij elkaar mochten zijn en ons mogen verblijden in u, Heer Jezus, die gestorven is naar de schriften, begraven is en opgestaan is, volkomen naar de schriften. En dat we daar ons vertrouwen op mogen stellen. Dank u wel dat u ons uitnodigt om te geloven in de gekruisigde. Om te geloven dat hij onze zonde gedragen heeft. Weggedragen heeft, het oordeel gedragen heeft over dat wat wij verdiend hadden. En dat we mogen weten dat er maar was er maar één die dat kon doen, het volmaakte lam. Dat hij de dood heeft overwonnen. Heer, dank u wel voor die geweldige overwinning, die ook nu onze overwinning mag zijn. Want we zijn overgegaan uit de dood in het eeuwig leven. Dank u wel dat we dat eeuwig leven nu al mogen bezitten. En dat straks dit eeuwig leven voor altijd bij u mag zijn. Dank u wel voor deze middag. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een prachtig opstandingslied zingen. Dat doen we staande. Lied 45a. 45a, de eerste twee coupletten voor de zegenbeden. En de laatste couplet, het derde couplet na de zegenbeden. En ik wil u nogmaals vragen, denkt u ook aan de collecte bij de uitgang? En u helpt daarmee ook het werk te ondersteunen. Zijn zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop onze Heer en Heiland, de Heer Jezus, zal komen, en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien, en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.